Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre François. We laten hem graag aan het woord.
Bij het artikel van het geloof dat Jezus Christus geleden heeft voor ons, moeten we nog zeggen dat Christus zichzelf aan zijn Vader aangeboden heeft voor onze zonden. Dat is wat we nu gaan bekijken. En dan moeten we in een breder perspectief plaatsen, namelijk dat heel het leven van Christus een offerande is aan de Vader. Als je ziet hoe het kruisoffer een bestijging is van de berg Calvari, zoals Jezus ooit is de berg Tabor heeft beklommen, of Abraham of een van de profeten, de heilige bergen hier of daar. Zo kunt je ook het leven van Christus zien als een hele beklimming van die Calvariberg met het kruis als het hoogste punt. Dus Jezus is de Zoon van God, waarvan Johannes zegt, die uit de hemel is neergedaald niet om zijn eigen wil te doen, maar die van de Vader die hem gezonden heeft. Wel, hij zegt, als hij in de wereld komt, zegt hij de woorden die de brief van de Hebreeën ook citeert, als hij in de wereld komt, zegt hij, hier ben ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. En de auteur van de brief aan de Hebreeën zegt een beetje verder, door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dus, einde citaat, vanaf het eerste ogenblik van zijn menswording verenigt Jezus zichzelf geheel met Gods heilsplan in zijn verlossende zending. Hij komt in de wereld om de wil van zijn Vader te doen, niet enkel op het einde bij zijn kruisoffer. Hij zegt het trouwens ook, terloops, bij volgens Johannes getuigd, dat Jezus een bepaalde dag heeft gezegd, mijn spijs is, een dag dat ze te weinig brood hadden, mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Waartoe dient dat offer? Johannes zegt het in zijn eerste brief, voor de zonde van de hele wereld. Eigenlijk, het offer van Christus is de uitdrukking van zijn liefdesgemeenschap met de Vader. En zoals Johannes, ziet je hier, citeren heel veel Johannes, want het is heel diepe theologie over de Christologie, voor wie Christus is. Hierom, zegt Jezus, heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef. En een beetje verder, de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Einde citaat. Heel interessant te zien dat het model van de mensheid Christus het als een eer vindt dat hij de wil volbrengt van zijn Vader. Dat is merkwaardig, want de moderne filosofie zegt altijd de mens is centraal en de onafhankelijke mens. Zoon zijn van iemand, daar heb je geen verdienste van. Wat uw Vader heeft gedaan, heeft hij gedaan. Wat jij doet, doet jij. Dus zeggen, ik ben fier dat ik de zoon van mijn Vader ben, is niet de eerste bekommernis van de moderne filosofie. En dan tweede punt, om hem te gehoorzamen, dat is echt het toppunt, want de moderne mens wil zichzelf zijn, eerder dan iemand anders gehoorzamen, laat staan zijn eigen Vader. Maar misschien helpen deze woorden van Jezus om een beetje kritisch te kijken naar onze moderne cultuur. Men zegt altijd, je moet kritisch zijn met jezelf, hè. Zelfs kritisch met uw manier om het christelijk geloof te beleven. Maar zouden niet ook een beetje kritisch moeten zijn met die antropologie, die filosofie, waarin wij baden zonder ons daarbij vragen bij te stellen? De cultuur moet gekerstend worden. En een van de elementen is te zien dat onze huidige cultuur op dat punt heel arm is. Want ze doet de dingen voor zichzelf, uit eigen beweging, zonder te zien dat het ook mogelijk is het te doen voor uw Vader in de hemel, en natuurlijk ook uw Vaderland en de Heilige Vader en uw eigen ouders, en dat je het ook doet uit gehoorzaamheid, wat voor hun blijkbaar een verminking is. Hè? Vooral iemand zoals Nietzsche zou dat helemaal niet nemen, maar ja, we moeten ook kritisch zijn met wat Nietzsche zegt. Dus Jezus heeft een verlangen zich geheel en al te wijden aan het heilsplan van de verlossen, de liefde van zijn vader, en dat bezielt heel zijn leven. Dus niet zomaar dat hij dat ooit eens heeft gezegd naast andere dingen, nee, dat is het diepste motief van zijn leven. Want zijn verlossend lijden aan het kruis is de bestaansgrond van zijn menswording. Ik ga opnieuw uit het hoofdstuk 12 van Johannes lezen. Vader, zegt Jezus, red mij uit dit uur. Het is precies alsof Jezus zich bedenkt, hij zegt, maar daarom juist ben ik tot aan dit uur gekomen. En wanneer Jezus in de Hof van Olijven bidt in doodangst tot zijn hemelse vader, zegt hij, zou ik de beker die mijn vader mij gegeven heeft niet drinken? Dus je ziet, het vraagt van hem een strijd, maar hij wil tot het uiterste toe gaan. En als hij hangt aan het kruis, zegt hij dat alles volbracht is. En dan heeft hij nog gezegd, ik heb dorst. Je ziet echt dat dat een verlangen is van Christus zich totaal te geven en het offer volbrengen. Dus die dimensie van Jezus geeft zijn leven voor de wereld was eigenlijk aanwezig in het Oude Testament wanneer Mozes de Joden leert een lam als offer voor Pasen op te dragen aan God. En Johannes de Doper, die toch een van de scherpste profeten is, want hij is de enige die echt Jezus kunnen aanwijzen. Wat zegt hij van hem? Hij zegt niet, zie, kijk, Jezus, dat is mijn neef, mijn kozijn, zouden we zeggen in het Vlaams. Nee, hij zegt dat hij het lam Gods is dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je ziet hoe belangrijk dat het vieren van Pasen is bij de Joden, en het lam Gods, dat wordt het lam dat wordt opgedragen aan God, iemand noemen het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, dat is echt om ervan omver te vallen. En zo stelt Johannes de Doper Jezus voor aan zijn twee leerlingen, die gaan ophouden zijn eigen leerlingen te worden en Jezus beginnen volgen. Het gaat over Andreas en Johannes. Jesaja had al geprofeteerd dat de dienaar Gods, de Messias, zich zou gedragen zoals een lam dat zwijgt, dat stom, zich naar de slachtbank laat leiden. En dat ook de zonde van de velen, van allemaal, draagt. Dus het Paaslam, symbool van de verlossing van Israël ten tijde van het eerste Pasen, verteld in het boek Exodus, wel, dat is het naamkaartje, de presentatie die Johannes de Doper geeft aan en van Jezus. En natuurlijk, Johannes, de apostel Johannes, heeft dat opgevangen. En het is voor ons interessant, wanneer de mensen ons de vraag stellen, wie is Jezus? Moesten de mensen genoeg cultuur hebben en kennis van de Joodse achtergrond van het volk van God, dan zouden ze misschien vol verbazing horen, hij is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarom die retus in de heilige mis, wanneer de priester de hostie toont en zegt, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, dat moment is bijzonder aangrijpend en theologisch heel diepgaand. Dus heel het leven van Christus drukt zijn zending uit. En zoals Marcus het zegt in zijn evangelie, dienen en zijn leven als losprijs te geven voor velen. Jezus gehoorzaamt, maar je zou dan kunnen denken dat hij een soort slaafse houding zou hebben, wel helemaal niet. Hij doet dat uit vrije wil en Het is verlossende liefde. En wij hebben soms het gevoel dat een mens dat niet graag zal doen, zijn leven geven. En daarom zijn er zelfs mensen die een beetje het gevoel hebben van och, arme Jezus, kijk wat de Vader hem vraagt te doen. Maar vergeet niet dat Jezus en de Vader en de Heilige Geest drie goddelijke personen zijn die in perfecte gemeenschap en overleg met elkaar handelen. En inderdaad, dus alle drie betrokken zijn bij het offer van Jezus. Misschien is er zelfs een discussie geweest, zoals ik zei, in een andere uitzending tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, om te zeggen, ik wil wel mens worden om het offer te volbrengen. Maar toen zag de wijsheid van God dat het beter was dat het woord, de tweede persoon, dat zou doen voor allerlei motieven. Dus Jezus sluit zich aan in zijn menselijk hart bij de liefde van de Vader voor de mensen. En, zoals Johannes het ook zegt, in het hoofdstuk 13, vers 1 van zijn evangelie, heeft hen tot het uiterste toe bemind. En ook, want geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden, zegt hetzelfde evangelie van Johannes. Zo is het lijden en de dood in zijn van Jezus, hè, het vrije en volmaakte instrument geworden van zijn goddelijke liefde. Jezus heeft vrijwillig zijn lijden en zijn dood op zich genomen. Niemand neemt mijn leven van mij af, lezen we uit het evangelie van Johannes. Maar ik geef het uit mezelf, zegt Jezus. Vandaar de soevereine vrijheid van de Zoon van God wanneer hij zelf de dood ingaat. Daarom zijn ook enkele getuigen van de dood van Christus, hebben ze het volgende gezegd, die man was echt de Zoon van God. Om dat nog duidelijker te maken, laat ons kijken naar wat Jezus zegt in het laatste avondmaal. Dat is de laatste keer en de meest plechtige keer dat Jezus aankondigt wat hij gaat doen met zijn leven, namelijk dat offeren. De catechismus van de katholieke kerk zegt, Jezus heeft op sublieme wijze het vrijwillig offer van zichzelf tot uitdrukking gebracht in de maaltijd die hij met de 12 apostelen gehouden heeft in de nacht waarin hij werd overgeleverd. De avond voor zijn lijden heeft Jezus, toen hij nog vrij was en nog niet gevangen door de autoriteiten, de Joodse gezaghebbers, heeft in dit laatste avondmaal met zijn apostelen een viering gemaakt tot gedachtenis van wat er zou gebeuren op de volgende dag. En hij zegt letterlijk, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dit is het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Ik citeer hier woorden uit Lucas en Matthäus, die de christelijke traditie heeft behouden om de mis te vieren. De eucharistie die Jezus op dat ogenblik instelt, zal eigenlijk, met woorden van Paulus aan de Korintiërs, de gedachtenis worden van zijn offer. Dus Jezus sluit de apostelen bij zijn eigen offerhanden in en vraagt hen deze voort te zetten. Het is mooi te zien dat de eucharistie eigenlijk de voortzetting is van het offer van het leven van Christus. De Goede Vrijdag aan het kruis, soms denken we dat de eucharistie een herdenking is van het laatste avondmaal, maar nee, het laatste avondmaal op zijn beurt was een voorafbeelding van de kruisdood. Dus eigenlijk is de eucharistie, maar dat hebben we al uitgelegd in een ander deel van de catechismus, de gedachtenis aan het paasmysterie, namelijk van de dood en de verrijzenis van Christus. Jezus stelt op het ogenblik dat hij de eucharistie instelt, automatisch ook zijn apostel aan tot priesters van het nieuwe verbond. Johannes zegt op het einde van zijn evangelie, omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Dus ipso facto, wanneer Jezus de eucharistie instelt, wijdt hij de apostelen tot priesters. Laat ons verder vooruitgaan in dat proces van het leven geven van Jezus. Na het laatste avondmaal komt de doodangst in de hof van Gethsemane. Dus Jezus vertelt dat hij de beker van het nieuwe verbond bij het laatste avondmaal, dat is vooruitlopen op het offer van zichzelf. En vervolgens gaat hij naar de hof van de Gethsemane en begint te bidden om gehoorzaam te worden tot aan de dood. Het is een strijd, want uw menselijke natuur verzet zich tegen het idee van de dood. Maar Jezus zegt, om te laten zien dat hij heel menselijk is, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Dus hij heeft afschuw van de dood. Maar zijn menselijke natuur is bestemd voor het eeuwige leven. En hij was volkomen vrij van zonde, dus hij hoefde niet door die dood te gaan. Maar hij laat zich zijn menselijke natuur opgenomen worden in de goddelijke persoon van degene die het leven zal brengen, de levende, de verrezene. Wel, door het feit dat hij met zijn menselijke wil ermee instemt, dat de wil van de Vader geschiedde, aanvaardt hij zijn verlossende dood om in zijn eigen lichaam, we citeren hier woorden van Petrus uit zijn eerste brief, in zijn eigen lichaam onze zonde op het kruishout te dragen. Einde citaat. Dit is dus het paasoffer. Dat is uniek en definitief. Het feit dat de mis dat herdenkt, opnieuw actueel maakt, men kan ook zeggen in een zekere zin hernieuwd, maar moet opletten, het is hetzelfde offer dat het kruis hernieuwt, wijst op het feit dat het offer van Christus met zijn dood aan het kruis de definitieve verlossing is van de mensen. Door het lam, zoals we al gezegd hebben, dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarom wordt het ook genoemd het offer van het nieuwe verbond. Het oude verbond, het oude testament, is de geschiedenis van een volk dat God als eigen maakt, het volk van Israël. Het nieuwe verbond is de verbreiding van dat verbond met Israël voor heel de mensheid, dat door Christus voltrokken wordt door het vergieten van zijn bloed tot vergeving van de zonden. Thank you. Dit offer van Christus is uniek. Het is de voltooiing van alle offers en overtreft die offers. De andere offers namen een stukje van de schepping en droegen dat op aan God. Christus geeft zichzelf, zijn mensheid, bovendien zijn de God, zijn al zijn handelingen van een onmeetbaar oneindige waarde. Dus gaat Jezus eigenlijk een offer brengen dat het offer van de geschiedenis is. Het is een gave van God de Vader zelf eigenlijk. Het is de Vader die zijn zoon overlevert om ons met hem te verzoenen. Tegelijkertijd is het ook het offerande. De offerande van de mens geworden zoon van God, die uit vrije wil en uit liefde zijn leven aanbiedt. En zijn Vader door de Heilige Geest. En ook een beetje van de Heilige Geest die de Vader en de Zoon inmaakt. Dus hier gebeurt er iets waarin we beginnen te begrijpen dat Jezus de nieuwe Adam is. De oude Adam heeft door zijn zonde heel de mensheid in de zonde getrokken. Dan komt er een nieuwe Adam Christus die heel de mensheid een uitgangspoort biedt om uit die zonde te geraken. En dat wordt door Paulus uitgelegd in de brief aan de Romeinen, in het hoofdstuk 5 hoofdzakelijk. Daar zegt Paulus, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één, met hoofdletter, allen worden gerechtvaardigd. Dan zegt men ook dat het offer van Christus een zoenoffer is, om ons te verzoenen met God. Hij heeft de zonde van velen gedragen, zoals Jesaja had geprofiteerd. En op een andere plaats zegt zo Jesaja ook, die hij rechtvaardigt door zelf hun zonde op zich te nemen. Einde citaat. Dus Jezus heeft eigenlijk voor onze fouten geboet en voor onze zonde aan de Vader genoegdoening gegeven. Ik weet dat bepaalde mensen, vooral met die mentaliteit van de moderniteit waarin ik alleen verantwoordelijk ben, dat een beetje wringt. Maar dit is wat de schrift langs alle mogelijke manieren ons zegt. We kunnen er niet rond. Er zijn mensen die geprobeerd hebben een christologie te verkondigen zonder het idee van offer. En er zijn mensen die liturgie vieren en het woord offer overal bannen, want ze zijn een beetje bang van, goh, dat is toch veel eisen, dat offer, hè? Dat gaat de mensen afschrikken. Wel, hoe het ook keert of draait, het is onmogelijk te ontsnappen naar die idee van offer. Alleen maar de woorden van de consecratie van wijn zeggen, dit is het bloed van het altijd durende verbond, dat vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Je kunt er niet naast kijken hoe heel hard sommigen ook hun best hebben gedaan om het idee van offer weg te nemen uit de Eucharistie en de Christologie. Waarvoor brengt Christus een offer aan het kruis, op het kruis? En Johannes zegt, het is de liefde tot het uiterste toe die aan het offer van Christus een waarde van verlossing en herstel, verzoening en genoegdoening verleent. Jezus heeft ons allemaal gekend. Omdat hij God is, zag hij in zijn goddelijke wetenschap wie we allemaal zijn van het verleden, gelijktijdig met hem of de toekomst. Hij heeft ons allemaal gezien. Misschien is daarom ook dat is misschien een reden van de pijn die hij voelde in zijn hart, omdat hij zoveel mensen zag met zoveel zonden. De liefde van Christus, zegt Paulus aan christenen, laat ons geen rust. Sinds we hebben ingezien dat één is gestorven voor allen. En eigenlijk, hier zie je dat Paulus een man van gebed was die zijn contemplatie centreerde op Christus. Hij zegt, de liefde van Christus laat ons geen rust. Dat is een man van gebed, dat is een contemplatieve man. Een moderne activistische man met weinig leven van gebed en veel activisme, zou daar niet bij blijven stilstaan, maar Paulus wel. Geen enkele mens, ook al was hij nog zo heilig, was in staat de zonde van alle mensen op zich te nemen en zich als offer voor allen aan te bieden, zegt de catechisme van de katholieke kerk. Het is daarom dat de aanwezigheid in Christus van de goddelijke persoon van de Zoon die alle mensen overtreft en tegelijkertijd omvat en die hem aan het hoofd stelt van heel de mensheid, maakt zijn verlossend offer voor allen mogelijk. Het Concilie van Trente zegt het met zoveel woorden. Ik citeer, door zijn heilig lijden op het kruishout heeft hij, Christus, voor ons de rechtvaardigheid verdiend. Einde citaat. Dat is nog altijd actief en actueel. Daarom moet ook liefde hebben voor het kruis. De kerk vereert het kruis trouwens. En ze zingt, ik groet u kruis, want gij slechts zijt mijn hoop. Ave crux spes unica. Hoe kunnen we ons dan verenigen met het kruis van Christus? Wel, ten eerste begrijp dat het offer van Christus uniek is, omdat hij de enige middelaar is tussen God en de mensen, maar omdat in zijn mens geworden goddelijke persoon hij zich in zekere zin met iedere mens heeft verenigd, biedt hij ons allemaal die de mensheid delen van hem een wijze die enkel door God bekend is om in dit paasgeheim te worden opgenomen. Wanneer wij ons kruis dragen, wanneer wij het lijden aanvaarden, dan komen we in diezelfde logica van Christus in en we kunnen onze pijn en ons lijden en zelfs de absurditeit, de blijkbaar aan de buitenkant absurditeit van die dingen, een diepe betekenis geven. Hij heeft ons alle geleden, zegt Petrus in zijn eerste brief. Hij heeft voor ons de weg gebaand om in zijn voetstappen te treden. Dus laten we die raad volgen van Petrus, de voetstappen van Christus, om daarin te treden. Jezus wil ook dat wij delen in zijn verlossend offer. Zo worden we eigenlijk een andere Christus, een beetje Christus zelf, we verenigen ons met hem. Voordat we overgaan naar het volgende artikel van het geloof, gaan we nog iets zeggen over het feit dat Jezus begraven is. Wat moeten we daarbij begrijpen? Natuurlijk, de onmiddellijke betekenis van de woorden zeggen het al, dat Jezus als mens gestorven is, dat betekent dat zijn ziel en zijn lichaam van elkaar werden gescheiden. En dat zijn lichaam werd gelegen in het graf. Dat is de toestand van Christus op stille zaterdag, dat hij ons heeft verlaten met zijn mensheid en de kerk blijft als het ware met een grote leegte. Christus is er niet, zijn lichaam ligt in het graf, maar hij is gestegen naar de Vader. Hij is ook neergedaald ter heilen, dat gaan we de volgende keer uitleggen. Maar dus, Christus met zijn lichaam ligt in het graf. Het is eigenlijk dezelfde Christus die geleefd heeft, gestorven en begraven is. Het boek van de Openbaring zegt, ik was dood en zie, ik leef in de eeuwen der eeuwen. Wat is de continuïteit? Het lichaam van Christus, die eigen van zijn menselijke natuur is, en de ziel van Christus werden uit elkaar gehaald, en dan is die ziel teruggekeerd naar dat lichaam, en op een of andere manier is dat lichaam verheerlijk geworden, dat gaan we een andere keer uitleggen. Maar dus, Christus helpt ons om te begrijpen wat er gebeurd is wanneer we begrijpen dat de dood het is eigenlijk het scheiden van lichaam en ziel. Bij Christus was er iets heel bijzonders, dat is dat zijn lichaam niet ontbonden is gegaan, omdat de goddelijkheid er nog altijd waarschijnlijk in bleef. Dat is een van de theologische hypothesen om dat uit te leggen. Lichaam en ziel van Christus, volgens de menselijke natuur, gaan uiteen, maar de goddelijkheid blijft verenigd met beiden. Wat ook mogelijk is, alles is eigenlijk mogelijk voor God, maar dat zou de manier zijn waarop de verrijzenis zou begrepen kunnen worden. Wat ondersteunt deze hypothese op theologisch gebied? Een profetie die zegt, u zult uw heilige geen bederf laten zien. Dat zou betekenen dat het stoffelijk overschot van Christus niet is beginnen ontbinden, zoals bij andere mensen, zoals bij Lazarus of iedereen van ons, nee, dat de goddelijkheid van die mensheid van Christus ervoor gezorgd heeft dat dat lichaam niet ontbonden is geraakt. Laat ons een beetje mediteren over het begraven worden met Christus. Zijn lichaam werd gelegd in een graf. Wel, vreemd genoeg zeggen de eerste christenen, en Paulus zegt het aan zijn brief aan de Romeinen in het hoofdstuk 6, dat wij samen met Christus begraven zijn. Ik lees letterlijk, door de doop in zijn dood zijn wij met Christus begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. Met andere woorden, gedoopt worden betekent sterven met Christus, begraven worden en weer verrijzen. We hebben dat uitgelegd toen we het doopsel hebben uitgelegd. Dat wij samen met Christus begraven worden en dat is de betekenis van die onderdompeling in water. Stilstaand water is symbool van de dood. Door ondergedompeld te worden in het doopwater gaan we sterven aan de oude mens, gaan we onze zonde in ons laten sterven om een nieuwe mens van ons te maken. De geestelijke mens die verlost is. Nog niet volledig, maar al op weg is naar die verheerlijking. We gaan hier besluiten en de volgende keer gaan we het artikel Jezus Christus is neergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, heel diep en nauwkeurig bestuderen.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.